Goedemiddag en welkom bij de boeddhistische omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Nye Kwang Wing. Het vierde en laatste deel van de serie Natuurlijke Grote Vrede over de leringen van Sogyal Rinpoche. En een portret van de Japanse shakuhachi-speler Akikazu Nakamura. Maar we beginnen met onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. Het waarnemend hoofd van de Unified Buddhist Church in Vietnam, Thich Quang Do, heeft een open brief gericht aan de Vietnamese autoriteiten en de intellectuelen in zijn land. Daarin roept hij op om te bouwen aan democratie en pluralisme in het communistische Vietnam. De kerkleider heeft bijna zijn hele leven lang gevangen gezeten en staat sinds oktober 2003 continu onder huisarrest. Vietnam is door de internationale gemeenschap herhaaldelijk bekritiseerd vanwege het beperken van de vrijheid van godsdienst en het voortdurend vernederen van politieke gevangenen. Afgelopen zondag, de 49e dag na de tsunami, zijn wereldwijd boeddhistische herdenkingsdiensten georganiseerd. Volgens veel boeddhistische stromingen blijven de geesten van de overledenen nog 49 dagen in de omgeving waarin ze zijn gestorven. Zo leidde Lama Chudak Rinpoche een puja in het Australische Canberra. In India werd een ceremonie verzorgd door de eerwaarde Thai Sito Rinpoche, een leider van de Karma Kagyu-linie, waarbij 10.000 boterlampen werden ontstoken. En in Thailand kwamen ongeveer 5.000 familieleden van de overledenen naar het strand van Ban Bang Nyang voor een religieuze ceremonie waarin ook islamitische en christelijke elementen waren opgenomen. In de Amerikaanse stad Syracuse werd een retraite georganiseerd in het lokale zencentrum. De abt van het centrum noemde het een kans om de helende kracht van het leven en de onderlinge verbondenheid van de mensheid te ervaren. In Thailand gaat het departement van religieuze zaken 30.000 gratis cd's verspreiden van singer-songwriter Pisut Kleen Burapa. Op het album zijn boeddhistische teachings te horen in verschillende stijlen, zoals pop, rock, jazz en hip-hop. Als tieners niet naar de tempel komen, dan brengen wij de tempels naar ze toe, verklaarde de popster. Meer dan 90% van de Thai is boeddhist, maar amper 20% heeft kennis genomen van de boeddhistische leringen. Het aantal boeddhisten in de wereld is groeiende. In de Verenigde Staten is het aantal boeddhisten gestegen van 401.000 in 1990 tot 2,4 miljoen in 2005. Wereldwijd praktiseert naar schatting 1 op de 8 mensen het boeddhisme. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. En dan nu de column van Nye Kwang Wing. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Nauwelijks zijn we bijgekomen van de feestelijke decembermaand of de etalages in de winkelstraten lonken weer. Deze keer zijn het rode hartjes en troetelige knuffels die het winkelend publiek over de drempel moeten trekken. Het is onmiskenbaar. Valentijnsdag is weer aangebroken. Nog niet zo lang geleden, overgevlogen uit Amerika, bezorgt deze traditie menig geliefden jaarlijks een bijzondere dag. Rode rozen of een anoniem kaartje. Het maakt niet uit waarmee we het zeggen. Zeggen hoe speciaal die ene persoon voor ons is. Een klein gebaar met vaak een verstrekkende betekenis. Zowel de gever als de ontvanger krijgt een warm gevoel van binnen. Wat kan liefde toch mooi zijn? Voor zover mij bekend staat liefde in elke religie hoog in het vaandel. Desondanks geldt het celibaat voor veel geestelijken in veel uiteenlopende godsdiensten. Ook in de meeste boeddhistische tradities zijn de monniken celibatair. Er liepen eens twee boeddhistische monniken over een plattelandsweggetje. Bij een gammelbruggetje aangekomen troffen zij een beeldschone dame aan die de oversteek niet aandurfde. De oudste monnik gaf haar zijn hand en leidde haar over de brug. De jongste monnik vond het niet gepast dat een geestelijke de hand van een vrouw vasthoudt. De hele weg bleef hij verder toppen. Bij de pagode aangekomen sprak hij zijn ongenoegen uit De oudste monnik antwoordde: Ik heb die vrouw geholpen en liet haar daar achter. Waarom neemt u haar met ons mee naar de pagode? Wereldse liefde, ongeacht of die tussen man en vrouw, tussen vrienden en vriendinnen of tussen familieleden is, kan mooi zijn, maar is altijd voorwaardelijk. Wanneer iemand iets doet dat ons niet bevalt, kan die liefde van het ene op het andere moment omslaan in haat. Alleen moederliefde stelt geen voorwaarden aan het handelen. Wat een kind ook doet, een moeder zou altijd van haar kind blijven houden. Toch kent deze vorm van liefde een grote beperking. De moeder zou voor niemand anders dan haar eigen kind deze gevoelens kunnen hebben. Boeddhistische monniken hebben een hoger doel. Ze dienen alle levende wezens en streven daarom een hogere liefde na. Het mededogen. Dit is onvoorwaardelijk en is niet persoonsgebonden. Het hebben en behouden van mededogen in de zuiverste vorm vraagt om een hoge mate van begrip, concentratie en oefening. Het celibaat is daar onderdeel van. Het boeddhisme biedt volgelingen veel verschillende mogelijkheden. Men kan kiezen voor een leven in de pagode of voor een gezinsleven. In het eerste geval kan men zich volledig richten op de beoefening van de dharma en daarom ook makkelijker mededogen ontwikkelen. In het tweede geval blijft de wereldse liefde doorgaans sterker dan het mededogen. Ik denk dat ik er toch niet aan ontkom om een bosje bloemen te gaan kopen.
Dat was columnist Nye Quang Wing. Volgende week de column van Maarten Houtman. Vandaag het vierde en laatste deel van onze serie Natuurlijke Grote Vrede. Dit onderricht van de Tibetaanse leermeester Sogyal Rinpoche, oprichter van het Rigpa Instituut, wordt door hem beschouwd als een van het meest belangrijke. Eerder sprak hij over de natuurlijke staat van de geest, over het beoefenen van compassie en over meditatie. Vandaag kunt u gaan luisteren naar de resultaten van de beoefening van meditatie. Het Engelstalige materiaal werd geselecteerd door Erik Swayeux van Rigpa Amsterdam en de teksten worden nader toegelicht door Daan Meerburg van Rigpa Groningen.
De Rinpoche heeft ter gelegenheid van de wisseling van het millennium een lesgegeven, een teaching gegeven die hij noemt Natuurlijke Grote Vrede. En daarin legt hij uit wat meditatie is, wat je ermee kan bereiken of de stadia erin of belangrijke aanwijzingen. En je zou kunnen zeggen dat die hele les een volledig pad biedt. Als je dat zou bestuderen en niks anders, dan heb je genoeg om je de rest van je leven mee bezig te houden, zinnig mee bezig te houden.
When the practice really works, you know, gradually then what happens, this incredible thing is that the mind settles in the mind. And then gradually all the fragmented aspect of ourselves, you know? You remember I said we were exploded all over, that they come back, you become whole. It's a bit like, you know, an explosion if you filmed it. And then you had it on the video and you rewind it, replay it in the, how the explosion comes back. and becoming whole. Like that, you know, you come become whole. Slowly, all the fragmented aspects of ourselves come home, and we become whole. And that really, then all the inner struggle, the conflicts that we have with ourselves, resolve. We become friends with ourselves. You know, sometimes even the inner, you know, the hatred, all these things dissolve. In fact, the negativity is diffused. That's why this is really the highest form of inner disarmament. Removing the harm from us. Removing the anger, removing the harm, removing the destructiveness from us. So it's really, indeed, is a practice of peace. That's why it's known as shine, calm abiding, or peace. It's a practice of pacifying.
Als je mediteert, heeft dat inderdaad een heel, ik zou zeggen, verbijsterend aspect, of een verbijsterende kwaliteit, want je zou kunnen zeggen dat de geest, mind settles in mind. En wat er gebeurt is dat alle gefragmenteerde aspecten van onze geest, die dus allemaal buiten liggen en naar buiten gericht zijn, eigenlijk weer terugkeren. Het beeld wat Rinpoche er altijd bij gebruikt is van een explosie op een film. En als je hem dan achtervoren terugdraait, dan zie je al die stukjes die dan opeens weer heel worden. En dat is ook wat met onze geest gebeurt. Er wordt ook wel gesproken over thuiskomen of over de geest thuisbrengen. En je ziet dat die hele worsteling in onszelf en alle conflicten die we hebben, dat die eigenlijk als vanzelf oplossen. En we worden vrienden met onszelf. Het lont wordt uit onze negativiteit gehaald. En alle haat en wrok en boosheid lost ook op. En dat is ook waarom gezegd wordt dat meditatie eigenlijk de grootste vorm van ontwapening is. Innerlijke ontwapening.
Then you see also incredible thing is that you know you become touch with yourself. Barriers between you and you dissolve. Not only that, barriers between you and others dissolve. As you come into touch with yourself, and as gradually also ego and its grasping tendencies dissolve. Not only the negativity and the pain and suffering is diffused, but the ego and the grasping tendencies gradually dissolve. You suddenly become released from the prison of ignorance, from the clutch of ego. And as you there experience that, you experience the freedom and of the joy of being in touch with yourself, of truly coming home. And when you do that, you not only you feel at home, but you also feel or in touch with yourself, but also you're in touch with others. Or that means also, that means another way of saying you're in touch with your feelings, you're in touch with your heart, with your mind, your sense engine. And then really you begin to also understand others, because you are understanding yourself, you begin to, your another eye opens up, you begin to understand others as same as you. As others are same as you, others are all like you, then just as you care for yourself, you start caring for the others. Others become as important as you. This is the beginning of the practice of compassion. Gradually then what is awakened, or what is awakened, is love and compassion. Or that is to say, you come in touch with your fundamental goodness, your good heart of kindness and compassion. And your heart is filled with love, the genuine love, the compassionate love. Really, it's incredible. And in this also, the fundamental forgiveness happens. You forgive yourself.
Wat er gebeurt is dat je, je zou kunnen zeggen, de grenzen tussen jezelf en de ander vervagen. We zijn altijd geneigd om te denken in dit en dat en ik en de ander. Maar die ander, als je goed kijkt, is eigenlijk, we zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Het is niet zo dat buiten ons een soort van volstrekt onafhankelijke entiteit bestaat. Hè, want we zijn altijd in relatie met die ander. Dat is ook waar we tegenaan lopen. En dat is eigenlijk ook waar het om gaat. Dat je realiseert, er zijn ook specifieke beoefeningen voor, dat die ander eigenlijk helemaal niet zo anders is als jij, heeft dezelfde. We willen allemaal graag gelukkig zijn en we willen allemaal verdriet en lijden vermijden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de ander, maar dat geldt ook voor onszelf. We hebben zoveel oordelen over onszelf, wat we goed doen, wat we fout doen, en meestal eigenlijk vooral over wat we fout doen. En die kan je ook loslaten. Je kan inderdaad leren om van jezelf te houden met alle gebreken die je hebt, alle goede dingen en alle slechte dingen ook.
Ja, en de Rinpoche had het ook in dit fragment over ja, terugkeren in een fundamentele goedheid.
Ja, dat sluit eigenlijk ook weer aan op die allereerste uitzending waar we het onderwerp van de zelfhaat aan de orde kwam. En waarin we gesproken hebben over die bron van wat we noemen de bron van liefde, wijsheid en compassie. Of bron van liefde, compassie en wijsheid die we allemaal in ons hebben, maar waar we zo slecht bij kunnen. En waarom kunnen we er slecht bij? Omdat we allemaal ideeën hebben over hoe het zou moeten zijn. En ideeën hebben over hoe wij denken dat het is. En dat maken we allemaal heel solide en vast. En dan lopen we iedere keer tegenaan. Maar het zijn niet meer dan ideeën. En als je die oplost, zou je kunnen zeggen, dan maakt het ook dat je bij die bron kan. En dan ziet de wereld er toch opeens heel anders uit.
When that profound really peace that suddenly has happened, then out of that comes, then you see a very clear thing. Suddenly, you know, like almost a cataract is removed. You know, cataract is removed, and suddenly, you know, begin to see. Things become clear. You have a panoramic or a really clear insight. You begin to see, you know, you have the bigger picture. Begin to see things, understand things. It's like almost you enter into the heart of things. You begin to have a profound insight into the nature of reality. And this is what awakening of the wisdom, what is known as the wisdom that realizes the egolessness. This is the level of the clear insight. And then gradually, in a sense that our ordinary mind has kind of temporarily died, and your wisdom mind is dawning. As it happens, from this comes a profound insight. And then, you know, it begins to radiate compassion. Because you see, just like the sun, often I compare that, you see, when the cloud-like thoughts and emotions dissolve, sky-like nature of mind is revealed. And out of that sky-like nature of mind shines forth our own Buddha nature, our own bodhicitta, like the sun, S-U-N. And the sun has two wonderful qualities of tremendous warmth and tremendous light. That warmth is like the love and compassion. That the light is wisdom. Wisdom and compassion. Understand? I always feel thoughts purified is wisdom. Emotions purified is compassion. Or in the same manner, mind purified is wisdom. Heart purified is compassion. In fact, if you were to ask, what is the mind of the Buddha? Is wisdom and compassion. When your ordinary mind has been purified, when you awaken into the state of enlightenment, what is the state of the mind of the Buddha is wisdom and compassion. So the wisdom and compassion begin to emanate from your being. And then you have a tremendous compassion, like the sun that shines without any bias. You understand?
Ja, hier sprak Rinpoche over dat je zelfs helder gaat zien. Dat je veel meer begrip krijgt. En een wijsheid ontwikkeld.
Ja, wat ik altijd heel mooi vind, is het voorbeeld wat hij geeft van de zon in de hemel. Je zou kunnen zeggen, die hemel is onze ware natuur, onze ware aard. Hè, volstrekt zonder enige begrenzing. Als je werkelijk kijkt naar je ware aard, dan zit er niets in wat ook maar iets tegenhoudt. Alleen, als je hier van beneden kijkt, dan zie je meestal alleen maar de wolken. En je zou die wolken kunnen vergelijken met onze gedachten en emoties. En wat wij meestal doen is dat we ons identificeren met die wolken, met die gedachten en emoties, zonder te kijken waar die wolken nu eigenlijk vandaan komen. Waar komen al die gedachten en emoties vandaan? Die zijn er toch niet zomaar? Die komen ergens vandaan. En dat is inderdaad, zou je kunnen zeggen, achter die wolken van onze gedachten en emoties ligt de stralende hemel van de natuur van onze geest. En in die hemelgelijkende natuur van de geest schijnt onze eigen Boeddha-natuur, onze bodhicitta, net als de zon. En je weet, de zon heeft twee hele bijzondere kwaliteiten: een ongelooflijke warmte en een ongelooflijk licht. En die warmte, die wordt wel vergeleken met liefde en compassie. En het licht is wijsheid. En je zou kunnen zeggen dat als we onze gedachten purificeren, onze neurotische patronen waar we in hangen. Als je dat purificeert, dan kan je zeggen dat is wijsheid. En als we onze emoties purificeren, dan is dat compassie. Rinpoche zegt dan ook, wat is de geest van de Boeddha? En de geest van de Boeddha is wijsheid en compassie. En de geest van de Boeddha is niet anders dan onze eigen geest. Wat ik zelf nog altijd een van de mooiste uitspraken van Sokje Rinpoche vind, is dat hij zegt, your Buddha nature is the same as any Buddha's Buddha nature. Dus tussen ons en de Boeddha's zijn misschien wel in realisatie, maar in potentieel zit er geen haarbreedte verschil tussen. En wij kunnen dus ook die wijsheid en compassie realiseren.
So, but then now, that's just the beginning. Then you should live that, try to live. When you practice that, it brings you in touch with your true nature, your Buddha nature. But then you should try to live that. Live that every day, and you create a kind of a culture around you. Really, you create an environment. You embody that in you. And then you create that, and you practice it. Then, you know, you really, the whole world, it changes. You know, because as your mind has changed, your perception, your phenomena changes. The circumstance begins. First change is inside. And then once the change inside has really affected, then even the external circumstances begin to change. You must live that, because it's not enough to have this experience once in your practice, because we lose it again, you know, we fall back into again. So we have to continually practice in order to get back to the space and then to live it, try to abide by that in whatever we do. Because since you are in the state of goodness, everything that you see is goodness, you touch is goodness, everything becomes goodness, because goodness is what you are. That's why I receive some of the great masters. Sometimes I wonder, how are they? Why are they so in that incredible state of perfection? Why is that they always benefit beings? You know, why are they so incredible? It's because they're always in touch with their goodness. This they accomplish through practice, through discipline, through training the mind. And so we can do too, through training, gradually. But it takes time. It really takes time. It's not just, you know, I think sometimes the West people think it's just, you know, you want just a quick enlightenment, instant enlightenment, like an instant soup. I like instant soup. But instant enlightenment is something else. It's actually not really possible. But then it's even if it takes lifetimes, when you begin, your life changes. And you move on to enlightenment. More and more awakening, because there are many levels of awakening. So that when we really live gradually, then our life will change. We become better, we become happier, filled with, you know, and then we also bring happiness to others. And we can change not only our home life, we can also change the workplace. It's really then meaning, then life has meaning, there's value. Then there's value, then there's meaning, there's purpose. Then it's fulfilling. En it's satisfying.
Nou, het stukje dat we nu hoorden, daar wijst hij erop dat je dit wel moet leven. Ook als je daar iets van gezien hebt, hè, dat je moet leven. En dat je dan gaat ontdekken dat je omgeving transformeert.
Ja. Een beroemd voorbeeld daarvan is, wat Sokje Rinpoche wel geeft, is in de tijd dat hij nog in Londen woonde. En als je dan 's ochtends in de bus stapt, die buschauffeurs, dat is ook niet het meest vriendelijke volk. Dus die, als je niet helemaal meteen begrijpt wat ze bedoelen, dan kan je ook onderuit de zak krijgen. En onze reactie is om dan onderuit de zak terug te geven. Dat is dus het patroon wat je in stand houdt. Maar als je in plaats daarvan gewoon vriendelijk glimlacht en zegt, sorry, ik heb het misschien verkeerd begrepen of iets dergelijks, dan kan je zien dat dat ook een impact heeft op de ander. Dat bedoelt hij ook als hij zegt dat je een omgeving creëert. Dus wat wij zelf uitdragen is ook, bepaalt ook onze interactie met de rest van de wereld. Ja. Het andere aspect wat hij aanhaalt is dat er wel een inspanning voor nodig is. Het komt niet vanzelf. En dat wil niet zeggen dat je jezelf onder druk moet zetten, maar het betekent wel dat je toch iedere keer eigenlijk moet kijken naar wat doe ik. De Dalai Lama bijvoorbeeld zegt, in de ochtend kijk naar je motivatie, in de avond kijk naar wat je gedaan hebt. Dus het is opnieuw proberen en proberen en proberen.
Ja, en het is ook wel leuk wat hij zei over die instant verlichting die in het Westen vaak nagestreefd wordt. Hè? Althans, mensen denken dat vaak van als een soort instant soep.
Die instant verlichting, ja, dat zou wat zijn. Maar helaas werkt het toch iets anders. Ik zei net al, er is een inspanning nodig. En ja, we leven natuurlijk in een wereld waarin het voortdurend gaat om onmiddellijke behoeftebevredigingen en impulsen. En het moet allemaal nu. Maar met zoiets als verlichting werkt dat toch anders. En je zou kunnen zeggen, dat heeft ook te maken met de manier waarop je leert en studeert. Wij zijn heel erg geneigd in lineaire processen te denken. Je gaat naar de eerste klas en dan zo door naar de zesde of de achtste of hoeveel er ook zijn en zo verder. En je ziet in dit onderricht dat je eigenlijk steeds dezelfde lessen tegenkomt, dezelfde onderricht tegenkomt. Dus ook deze natuurlijke grote vrede die al, het was een teaching uit 2000, maar iedere keer dat je hem leest krijgt hij eigenlijk nieuwe betekenis. En dat is namelijk iedere keer als je een stukje ervan realiseert, dan ga je de volgende keer weer iets verder de diepte in. En wat dat betreft is het een langdurig proces.
It's very important to tune into the mind of the teacher, into the wisdom mind of the teacher, into the compassion. When you tune, that actually is like a shamatha also. Meditation, when you tune, what happens? Then all others are just dissolved. All others, you know. Because you realize that in one moment, when your mind is, how do you say, not under control, or rather, when your mind is, how do you say, just let rampant, you know, like in Vino. You know, in ordinarily your mind, you know, it's just crazy. You know that, how it is. But what's incredible is when you just tune in, it just, all those just kind of dissolve. You find such a wonderful, such a blissful, such a peaceful state of your mind. And that encompasses everything, that includes everything. That is not at the exclusion of the other. That you become like all is you kind of thinking. So really, you find that from this point, everything comes from that very one essential point.
Een bijzondere kwaliteit van Sogyal Rinpoche is dat hij met zijn studenten zit. Zou je kunnen zeggen dat hij met zijn studenten beoefening doet. We hebben het gehad over het glasmodderig water en hoe het is om je geest te laten, gewoon te laten. Wat ook wel de directe benadering genoemd wordt. En aan de meeste van ons is gewoon niet gegeven om die geest te laten. En dat is waarom we methodes nodig hebben. Maar een manier om toch een smaak te krijgen van waar het over gaat, is om te zitten of te mediteren met een meester die in staat is om zijn geest te laten, die dat wel gerealiseerd heeft. En als je dat doet, dan lift je in zekere zin met die leraar mee. En het geeft je dan inderdaad een gevoel en het geeft je van waar het over gaat en een ongelooflijke inspiratie voor je beoefening en voor je studie, omdat je opeens begrijpt en waar het allemaal eigenlijk over gaat.
Yeah. And when you realize that everything is, how do you say, purified into that. This is where we kind of, how do you say, we gather ourselves into that truth. And that's where everything is pacified and purified. And that actually, if you really know this, if you really can feel this, and if you can really, it's really, if you talk from an ordinary point of view, is the greatest healer. And when you're in that, then you become the goodness. Everything you see is goodness. Everything you speak is goodness. Everything you touch is goodness. The goodness is what you are. And that, I think, when you say to be a good human being, is to be in touch with that. I keep saying this point again and again each time. Because really, this is what, how do you say, is the most precious thing. And this is where, for example, when Eugene Kennedy says, rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace. Really. I think the more and more you do this, more and more it brings the best of yourself. And also it's incredible is there's so much discovery. It's revealing, purifying. You purify your mind and heart. You purify. And your karma is purified. Your perception is purified. Your concepts are purified. Then comes confidence to face life and death.
Hij besluit dit stukje tekst, deze lessen die we vandaag hebben laten horen, en met het rusten in de natuurlijke grote vrede. En zegt tot slot ook dat het je vertrouwen geeft. En niet alleen om te leven, maar ook voor het sterven. En dan zijn we weer terug ook bij het begin waar we het over hadden, bij de allereerste uitzending over het belang van bezig zijn met je eigen dood.
Er wordt gezegd over het sterven dat het belangrijkste de staat van je geest is. En wat anders of meer heb je op dat moment dan de staat waarin je geest verkeert. En die staat, of die geest, die kan je, die is werkbaar. Die kan je trainen, die kan je temmen, die kan je tot een instrument maken.
Ja, en dat verblijven in die natuurlijke staat van de geest, daar is ook nog een korte tekst over, hè?
Dat is het gedicht van Nyesel Kenpo, hè, waar deze cyclus van onderricht ook naar genoemd is. Natural Great Peace, in het Nederlands natuurlijke grote vrede. En als ik het hele gedicht voorlees, dan is dat als volgt. Laat rusten in natuurlijke vrede, deze uitgeputte geest. Lam geslagen door karma en neurotische gedachten, als door het meedogenloos geweld van de beukende golven in de oneindige oceaan van samsara. Laat rusten in natuurlijke vrede.
Rest in natural great peace. This exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural peace.
U hoorde Daan Meerburg van Rigpa Groningen in gesprek met Jeanette Werkhoven. Mocht u behoefte hebben aan een vertaling van de Engelse tekstfragmenten, dan kunt u die bij ons aanvragen via telefoonnummer 035-6293-191. 035-6293-191. En u kunt bellen van dinsdag tot en met vrijdag. Alle overige informatie vindt u op www.rigpa.nl. Thala de lo ye are lo le lo re ya, thala de na ke are lo ye ko lo re ya, meng de trope are lo ye shingam ne ya, parin zin de pe mo are lo ye thre za ya, are tru de de. U hoorde een fragment van de CD Selva van de Tibetaanse non Chöding Drolma en gitarist Steve Tibbets. Japanse shakuhachi-speler Akikazu Nakamura toerde afgelopen december door ons land. Traditioneel wordt de shakuhachi in verband gebracht met de komuzu, de monniken van leegte. Om meer aan de weet te komen over de relatie tussen de Japanse bamboefluit en het zenboeddhisme, reisde Bert van Baar naar Utrecht voor een interview met de meester.
Komuzu is a very special monk. Just a samurai can become komuzu. And then they found a new school. It's called the Fuke School. Fuke is a friend of Rinzai. Mm-hmm. And then in that school, the monk doesn't need to cut their hair.
Yes.
And then also, if we become a monk, we should cut all the connection.
Yes.
But in Fuke school, no need to cut the connection.
So they are lay monks?
Yes. And then in that school, they playing shakuhachi instead of sitting and meditate. Mm-hmm. And then they playing shakuhachi instead of reading Buddhism textbook. So any kind of training is playing shakuhachi. And then also, they going out to ask everybody to give rice.
Mm. Food?
Yes. Usually, Zen monk just praying or reading textbook or something like that. But in that school, komuzu playing shakuhachi.
So is the playing shakuhachi a form of meditation?
So meditation and training, and then maybe sometime for fun.
So if you say training, then what kind of training?
Shakuhachi is the hardest instrument to blow, because it takes a lot of air.
Yes.
In the Western instrument, of course, tuba or bassoon looks big, but actually, we need a lot of air on the flute, Western flute, other mechanism to get the sound. But the shakuhachi is much more thick and then longer sometimes, so it takes a lot of air. So for the training of breathing.
And is that also a training of the mind?
Of course, I think.
Yeah? How do you see the relation?
First of all, the breathing training in Buddhism, also the training of mind, right?
Yes.
And then secondary, we playing shakuhachi, and then we get a lot of overtone from shakuhachi.
Yes. So
probably higher overtone influence us, and then alpha wave coming out.
I see.
So it's going to meditate.
Dus Akazi vertelt hier dat komuzu eigenlijk hele bijzondere monniken zijn, omdat ze niet de hele dag teksten zitten te reciteren of te bidden, maar ze spelen fluit en gaan al bedelend langs de straten om voedsel te vragen. Het geheim van de training van het fluitspel is niet alleen de ademhaling, wat is heel zwaar te bespelen is, zegt hij, zwaarder dan een tuba bijvoorbeeld, vanwege een dikke bamboe. Maar de meditatieve kracht schuilt ook in de klank.
Shakuhachi music is of course, influenced by Zen soul. Shakuhachi sound is really complex. So many overtones. So sometimes we can have a plan how we can make the sound or this kind of overtone. But sometimes we cannot operate all the sound. So just we play. It's sometimes very important attitude. Sometimes we have to think, of course, but sometimes no thinking and just playing, like just sitting without thinking, like that.
Het Shakuhachi-spel is natuurlijk beïnvloed door de Zen-filosofie. En daarbij is de klank van de Shakuhachi enorm rijk, met heel veel boventonen. En de houding waarmee gespeeld wordt is ook heel belangrijk. Gewoon enkel te spelen, net als het enkel zitten in de Zen-meditatie. Vroeg Akukazu Nakamura of de relatie die hij had met zijn leraar Katsuyo Yokoyama te vergelijken was met de relatie tussen een Zen-meester en zijn leerling.
I think almost same. I studied Shakuhachi technique, of course.
Yes.
It's excellent. But also I studied his life. At first, I play 7 or 8 minutes, and then he say, oh, this technique, your pitch is high or low, something like that, and you should do like that, and then we playing together. That's it.
Yes.
So it takes just 10 or 15 minutes.
Okay.
And then after that, he talking about many things. Sometime about food, sometime about music, sometime about the some kind of religious thoughts or philosophical stuff.
Yes.
And sometime talking about his family's things.
Yeah.
So studied many things.
So he was teaching you also attitude of mind and
Now I'm visiting Komuso Temple. I studied with Zen monk, Komuso monk, and then I heard about all the Zen monk's story or his or their life.
Akukazu Nakamura leerde van zijn leraar niet alleen techniek, maar daarna hadden zij ook allerlei gesprekken over levenshouding, voedsel, filosofie, noem maar op. Dus hij bestudeerde ook eigenlijk hoe zijn leraar leefde. Daarna heeft hij allerlei Komuso-tempels bezocht en verder Shakuhachi gestudeerd. En daar hoorde hij ook meer over de Zen-filosofie. In de Zen-filosofie is, en met name met betrekking tot het Shakuhachi-spel, het principe van satori of verlichting in één toon heel belangrijk. En ik vraag hem nu of hij dat kan uitleggen.
If we playing music so much, our thinking is going to follow the how the pitch change or how the dynamics change and how entertain or have fun like that. But if we restrict to one tone, we can see much wider space. For example, if we listen to some kind of complex music, we cannot hear the any kind of overtone. We cannot recognize. But if I playing Shakuhachi just one tone, everybody can recognize overtone. Even if he or she unconsciously, they can get like the timbre or tone color is slightly changed. It means overtone changed a lot.
Yeah.
So we restrict to one tone. We can go through into the wider space. We can go into empty sky.
You're saying because you focus just on one tone, then you hear the overtones, and then sort of a new space is opening up.
Yes.
Yeah.
And then our sense is going to be opened.
Yeah.
Kind of, the doors of perception.
Yes.
that kind of thought is, I think, same. If we thinking about a lot of things, our doors of perception is closed. But if we concentrate, or if we meditate, or if we just listen one tone, our doors of perception is going to be opened. And then we can see another world.
Akikazu zegt hier dat wanneer we muziek maken en we spelen allerlei ritmes en melodieën, dan eigenlijk is er geen ruimte om boventonen te horen. Maar wanneer we ons beperken tot het spelen van één enkele toon, dan opent zich als het ware een ruimte. Hij zegt de deuren der waarneming gaan open en in die ruimte zijn dan boventonen hoorbaar. Ja, opent zich als het ware een nieuwe wereld. Daarbij is ook de speciale Japanse manier van ademhalen van belang.
Special Japanese breathing is very special. It's same as Japanese Zen. But I think Indian Buddhism or Chinese Buddhism is a little bit different. Because the position of the body of Japanese is really different. Breathing is not abdominal breathing. Abdominal breathing is when we breathe in, our abdomen going out, and then when we blow out, when we exhale, the abdomen is
going in.
But Japanese breathing is when we breathe in, abdomen out, it's same. But when we blow out, just the diaphragm going up, and the abdomen doesn't move.
I see.
So always nothing move the body. So shakuhachi music also, this breathing technique is very important. So I think this is the Japanese key. This breathing makes Japanese key. So we don't have any kind of rhythm. It means we can become the together with the universe or earth or this circumstance or air or nature.
Because you're completely still.
Yes. We can feel the air blowing as a wind and then just going through our body.
Without obstruction.
When we playing shakuhachi in this breathing technique, we can feel really different from the Western music. Western music consists of pitch and rhythm and dynamics. These three kind is very important. But in ethnic music and then also my komso music has other kind of important elements like overtone or timing or the feeling of the space. For example, when we playing lot of overtone, we can feel the very wider space. But going to a sine wave, like a no overtone sound, the space going to close very much. So that kind of elements is very important for our music.
It would be great if you could let us hear this, what you were just talking about, that this one tone was overtone that opens up, and this closing of the space and the difference. That is very beautiful. Het geheim van de Japanse ademhaling, waardoor het anders is als in het Indisch boeddhisme bijvoorbeeld, is doordat de onderbuik volkomen stil gehouden wordt bij het uitademen, maar is volkomen stil. En door die
hele stille houding van het lichaam is het ook mogelijk om zeg maar een soort eenheid met de natuur en het universum te bewerkstelligen. Die stilte, die kwaliteit, die zien we ook in de muziek. En daarin is ook shakuhachi muziek anders dan westerse muziek met ritmes en melodieën. En hier is het die ene toon en het openen van de ruimte en het weer sluiten, zoals zij liet horen, in de ene shakuhachi klank. Die eenheid met de natuur komt ook tot uitdrukking in het klassieke stuk Tsuku no Tsugumori, het nestelen van de kraanvogels. Hierin worden klassieke boeddhistische thema's als vergankelijkheid en compassie uitgedrukt in de levenscyclus van kraanvogels. Eerst bouwen de vogels hun nest en voeden ze jongen op. En wanneer deze dan uitgevlogen zijn, dan bereiden de ouders zich voor op hun dood en nemen afscheid. Tot slot van ons gesprek demonstreert Akakazu Nakamura hoe verschillende shakuhachi technieken de lokroep van de kraanvogels verbeelden. En daarna luisteren we naar het hele stuk.
So this is a parent's voice. And this is a children's voice. Simultaneously. And then parents fluttering. Children. And then same time. And then farewell song of children. And then parents song. And then same time.
Wonderful. Thank you.
Hoorde Bert van Baar in gesprek met shakuhachi-speler Akikazu Nakamura. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgen, 17 februari, spreekt Gen Gelsang Drachpa in Rotterdam over de eerste edele waarheid, wat is lijden eigenlijk? De lezing vindt plaats in het Oost-Westcentrum aan de Mariniersweg 9 in Rotterdam. En meer informatie vindt u op www.kadampa.nl. In Brugge organiseert de Dana-Zendo morgen een avond met Frank de Waele, getiteld Een verhaal van Zen. Het gaat om een persoonlijk verslag van een zoektocht naar het hart van Zen. Het centrum is gevestigd aan de Jan Breidellaan 22 in Brugge en de lezing begint om 19:30. Overmorgen geeft Jeff Shore een lezing in stijl onder de titel Eén zijn en zonder zelf zijn, de oefening van Samadhi en Dhyana in het Zen-boeddhisme. Plaats van samenkomst is Sint-Michaëlstraat 7 in Stijl bij Venlo. Meer informatie is te vinden op www.zenonderdedom.nl. In Volkshogeschool Elkarliek in Antwerpen verzorgt Frank de Waele op 22 februari een kennismaking met zenmeditatie onder de titel De milde glimlach van de Boeddha. De avond begint om 19:30 en meer informatie vindt u op www.danasanga.be. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jeannette Werkhoven en Bert van Baar. Techniek Rob Gerritsen, presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over de programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191. Aanstaande zondag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Ethiek van de Media. Een studiodiscussie tussen Bos-voorzitter Jean-Karel Hilkema, een programmamaker, een mediakenner en de staatssecretaris van OCMW over de toekomst van de media. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 16:00 middags. Dan kunt u luisteren naar de column van Maarten Houtman, een reportage over de Amitayu Empowerment en een interview met de voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland, Jan-Willem Houthof. Graag tot dan. Vijf uur.